Hoe kan ik moeilijke gesprekken in de toekomst gemakkelijker maken? Welkom bij Sense & Sense, de podcast over leiderschap en financiën.
Hier zijn wij, Nazia en Vera, klaar om je te voorzien van krachtige inzichten en praktische tips waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik ben Nazia Elhandoussi, leiderschapscoach en trainer. En ik geloof dat iedereen CEO is van zijn eigen leven.
Ik ben Vera Smets, financiële expert en trainer. En voor mij is elke balans een roman. Elke aflevering delen we afwisselend een boeiend onderwerp over leiderschap of financiën.
Samen zorgen we voor een unieke mix van inzichten, humor en wijsheid. Allemaal verpakt in de taal van Jip en Janneke.
Welkom bij Sense & Sense.
Nazia, hier zijn we weer, volgende aflevering. Ja, de eerste vraag, what made sense? En dan kunnen we het invoeren met de S van sense en de C van centen. En dat is onze eerste vraag in onze aflevering. Eindigen we met concrete tips, maar in het begin willen we toch wel iets inspiring hopelijk meegeven aan onze luisteraars.
Ja.
Wat was dat voor jou?
En vooral ook aanzetten om zelf de oefening te maken. Ja, what made sense? Ik wil toch even een specifiek moment delen met iedereen. En dat is bedtijd. Bedtijd voor de kinderen. En wat dat we dan doen, is zo wat een routine. En dan is het ofwel, waar ben je dankbaar voor? En dan komen daar zo de meest simpele dingen uit. Maar ik heb nu recent de vraag veranderd. Of afwisseling gebracht. En als je nu eens terugblikt op de dag, wat is dan zo'n moment waar je op terugkijkt, wat je toch anders had willen doen. Zo een beetje het vermogen gaan inbouwen van hoe kan ik leren. Ja, en dat is heerlijk om te zien, want dat zijn kinderen, die zijn kei onschuldig en die zijn vooral super eerlijk.
En hoe oud zijn ze?
6 en 8.
Ja, dat kunnen
echte
we wel.
Echte meisjes.
Ja. En wat komt er zo al uit? Als,
Wat komt daaruit? Is zo van, ik ben gisteren... Ja, ik heb toch wel een beetje boos gereageerd op mijn zusje en dan zit ze erbij. Eigenlijk had ik dat niet mogen doen, hè. Want ik was eigenlijk vooral boos omdat ik zo lang moest lezen. Maar zo de simpele kleine dingen. Hm. En ik vond dat, dat is heel mooi, hè, want zo voor bedtijd, dat is vaak ook voor jezelf als ouder, zo even een momentje van je gaat dan op bed zitten en dan denk je, kom ook even tot rust. Ja, maar dat vermogen van wat dat kleine kinderen eigenlijk allemaal kunnen, ik vind dat we dat vaak onderschatten.
Ja.
Ik vind dat we dat vaak onderschatten en tegelijkertijd vind ik het ook enorm, enorm waardevol om hen al van hele jonge leeftijd of op je hele jonge leeftijd al te leren om, wat zijn die kleine dingen waar je dankbaar om bent? Wat zijn die kleine momentjes waar je naar terugblikt, wat je
geluk,
anders zou willen
geluk
doen?
Geluk is heel veel kleine dingen. Je ziet dat ene grote ding waar we allemaal naar verlangen, is... waardering hebben, het waard eren, daar waarde aan geven aan die kleine dingetjes.
Ja, echt wel.
En ik vind ook altijd, wij hebben dat ook altijd met onze kinderen, we doen dat nu nog, ook al tenminste als we samen zijn, want ze zijn uit het huis, mijn kinderen. Maar vroeger deden wij altijd, en dat doe ik nog met mijn man altijd, wat was het leukste moment van de dag? Delen wij bij het avondeten. Dat is, en ik zeg het, we hebben ook foute dingen gedaan in de opvoeding, maar dat vind ik dat we heel goed hebben gedaan. Mm. Dat je meegeeft van het gaat om die kleine dingetjes. En dat je daar ook als ouder aan meedoet. Dat je ook aan je kinderen deelt van wat vond jij nu leuk. En dat komt er ook inderdaad wel eens uit. Waar heb ik het moeilijk mee gehad en zo. Dat komt er dan... heel fijn.
Ja, voilà. Ik vond dat super waardevol. En je volgt nergens een cursus ouder zijn. En als je zo'n tips met elkaar kunt delen, vind dat op zich wel heel waardevol.
Ja, en ook als koppel vind ik dat ook aan elkaar. Wat was leuk vandaag? Gewoon even dat... En ook wel was minder, maar toch. Hè, dat,
Ja, voilà. Nee, bij deze even mijn momentje. Ik ben ook wel benieuwd naar jou. Wat made sense?
Wat made sense? Ik ga ook kiezen voor de S. Ik wil iets vertellen. Ik heb het jou al eerder verteld. Maar ik heb een nieuwe hobby waar ik zoveel plezier aan heb. Vogeltjes zien fluiten. Dat klinkt wel, ik ga het uitleggen. Hè. Dus ik wandel veel.
Oké, luisteraar, blijf luisteren. Hè. Haak niet af.
Ik wandel veel. En dan kom je in het bos of in het park of zo. En dan hoort je soms een vogeltje fluiten. En je hoort van, dat zit niet te ver af. Hè. Mm. En dan stop ik en dan probeer ik het te vinden. Dat is niet zo evident. Je moet dan ook niet te veel bewegen, want dat vogeltje gaat dan vliegen. En als je het dan hebt kunnen spotten, zo van, ah, daar zit het, dan probeer. En dan het ook zien fluiten, dat bekje zien open en dicht gaan.
Nog nooit gezien.
En, ja, maar echt, ja. Ik word bijna 60 jaar en ik heb ook moeten vaststellen dat ik veel vogeltjes hoor fluiten, maar ik heb dat nog nooit gezien. En ik heb daar zo, een paar dagen geleden, had ik tranen in mijn ogen van zo'n rood borstje dat zo in de avond echt zijn. Die zitten er dan zo. Ook daar, het geluk zit in kleine dingen. Hè. En ik word wel eens interviews vragen ze me wel eens naar financiële vrijheid. Je hebt daar financial independence. Dan zeg ik altijd, het eerste, kijk eens rond u. Er zijn zoveel dingen die gratis zijn. Waar dat een drempel verschrikkelijk laag is, maak daar eens een lijstje van en geniet daar dan ook van. Hè. Ja. Mensen gaan vogels spotten wanneer als ze in Afrika zitten of zo. Dat zal dan ook wel heel tof zijn, maar dat kun je ook gewoon...
Kun je ook inschoten.
In kalmte, in schellen. Hè. En ik vind dat ook iets om, heel belangrijk om mee te geven aan je kinderen. Er is zoveel vlakbij, gratis. Maar bekijk dat eens en genieten we daar wel echt van? Of gaan we pas genieten als het heel ver is en heel veel geld heeft gekost? Mm. Hè, dus dat...
Mooie reflectievraag.
Ja. Dat, Nazia, dan gaan we eens naar jou... topic.
Ja.
Moeilijke gesprekken voeren. Ik kijk echt uit naar deze podcast, want ik vind dat is of dat je nu in een bedrijf of privé, dat maakt niet uit. Moeilijke gesprekken voeren met kinderen, met je partner, met je collega, met je baas, met je ondergeschikte. Ja, ik...
Het is wat, hè. Het is wat. Hè? Als we het hebben over moeilijke gesprekken, wat ik dan heel frappant vind, is, we zeggen dan wel, ik heb een moeilijk gesprek, maar hoort niemand zeggen, ik heb straks een makkelijk gesprek.
Ja, dat is waar.
Dus daar zit al wel iets. Hè. Ik kan hem wel nu even wat meer toespitsen op teams en in een bedrijfscontext. Maar zoals je weet, ik begeleid leiderschapsteams of teams, individueel of in team. En als er iets is wat altijd terugkomt, is het toch de struggle met het voeren van moeilijke gesprekken. Het is helemaal geen vaste term en toch neemt iedereen dat op die manier in de mond. Hè. En wat we dan vaak proberen te doen, is op zoek te gaan naar... En hoe doe je dat nu? We willen zo snel mogelijk weten, hoe doe ik dat nu? En als er iets is wat er volgens mij in overvloed aanwezig is, dan zijn het wel feedbacktrainingen.
Heel veel boeken, heel veel cursussen.
Genoeg modellen, geef maar in Google en je krijgt echt 3G, 4G, 5G modellen en ga zo maar door. Allemaal super, super relevant. Maar als ik even inzoom op een deelnemer die tijdens een leiderschapstraining zei van... ik weet verdomd wel goed hoe dat ik dat gesprek moet voeren, hè. Ik heb echt wel die structuur, maar ik blijf dat super moeilijk vinden. En wat ik dan wel fijn vind, is om af te wijken van de agenda en vooral datgene waar ze echt nood aan hebben om daarop te verdiepen. Dus we hebben dan samen even gaan de tijd genomen om te verdiepen op wat is dat nu eigenlijk moeilijke gesprekken. En ik vond dat op zich wel fijn, want wat is moeilijk? En jij en ik hebben er ook mee te maken gehad, hè? Let's be honest. Dus... bij deze ga ik jou weer even voor de leeuw gooien.
Ja, daar ga ik.
Vera, een moeilijk gesprek. Dus we gaan het nog niet hebben over in de diepte, maar gewoon, wat is voor jou een moeilijk gesprek?
Ja, een moeilijk gesprek is een gesprek... bij mij zit het gevoel... Ik kijk daar enorm tegenop. En wat mijn grote... wat ik een fout vind en... wat ik doe en waar ik niet zo trots op ben... ik heb over een paar jaar de afkorting Nivea, niet invullen voor een ander. Dat vind ik zo'n prachtige afkorting. Hè? Nivea, niet invullen voor een ander. Ik ben heel dat gesprek al aan het voeren, dagen op voorhand. Oh, die gaat dat zeggen. En die gaat dat zeggen. En die, oh, die gaat dat doen. Nu weet ik misschien dat ik dat woord ken van Vera, je bent het weer aan het invullen. Je bent dat gesprek al aan het voeren in je kop. Dat is dom om dat al te doen. En dat gaat dan altijd, dat gesprek wordt nooit gemakkelijk, hè, in mijn kop. Dat wordt steeds moeilijker.
Maar dat is maar een moeilijker gesprek.
Ja, en wat er bij mij ook wel zit, is een stuk angst dat de relatie gaat verbreken. Die gaat dan zeggen, ja, het zo ziet Vera, dan hoeft het voor mij niet meer. Hè. Want een fout die ik dan ook mezelf elke keer hoor maken, als ik dan zo begin van, ja, ik zou eigenlijk toch iets willen zeggen van, ik heb toch de indruk dat jij je taken niet zo je belooft tegen een deadline, dat is dan niet in orde en zo. En dan, ja. Maar dan zeg ik altijd, maar het is jouw werk niet, zeg ik dan al direct. Om, zeg ik al op voorhand. Voordat ik kan, ja. En dat moet ik niet zeggen, want ik vind dat eigenlijk wel erg. Mm. Dus ik, okay. Ja.
Oké.
Okay. Ik vind
het wel mooi dat je... want waar ik probeer naartoe te gaan, zijn die stemmetjes in ons hoofd.
Amai.
Want het zijn exact die stemmetjes.
Ja.
Die
een heel voetbalploeg zit in mijn kop dan. Ja, ja, ja.
Heerlijk. Ja, inderdaad. Maar dat is exact wat er gebeurt. En dat is iets, ja, dat wordt groter en groter en dat krijgt meer en meer lading. Want als ik daar ook even terug ga, wat hoor ik terugkomen in die workshops, als ik daarop op doorvraag, en ook tijdens die ene sessie, is zo van, die persoon gaat mijn boodschap niet aannemen, hè. Ik weet wel wat ik moet zeggen, maar die gaat dat niet aannemen.
Ja,
hè?
Ja,
oh,
ja.
Die gaat tegenwerken, hè? Die gaat me moeilijk maken. Hè? Anderzijds is het ook zoals dat je zelf zei, is, ik ga de ander kwetsen. Want die doet toch zo hard zijn best. Hè? Zo, het een eigenlijk veel zwaarder laten doorwegen dan het ander. Het stukje weerstand. Ik weet het, hè? Ik weet dat die dan toch weer... met andere redenen gaan afkomen en dat niet gaan aannemen zoals het is. Dus het zijn echt allemaal zaken die het nog groter maken en uiteindelijk zit daaronder een stukje angst. Hè. En wat ik daar... Nee, wacht, nou ook nog een interessante is dat zei iemand recent ook nog, is... Ik heb er wel een goede relatie mee, hè, met die medewerker.
Ja.
Want dan ga ik wel niet meer die een toffe baas zijn.
Ja.
Ja, dus voelde, het wordt echt heel... Het contrast wordt heel zwart-wit. Dus dat één gesprek daarmee valt... Of...
Ik schrik voor afstand dan daarna. Ja.
Ik moet eerlijk toegeven, ik heb dat ook gehad. Hè. Uiteraard hebben we allemaal onze challenges. En ik herinner mij ook, ik had ook iemand waar ik heel lang mee samenwerkte. Dat ging supergoed. Ik gebruikte die zelfs soms als sparringspartner. En ik weet, op een gegeven moment dacht ik, ja, wat hier nu gebeurt, ik moet daar feedback over geven. Oh, verdomme, dat was moeilijk, want ik dacht, shit... Die doet toch keihard zijn best en die is supergoed. Dan ga ik nu toch niet daarover beginnen. Hè? Dan ga ik daar toch geen spel van maken. Wat eigenlijk maakt dat we zo hard bezig zijn met... We willen die relatie niet schaden. En eigenlijk feitelijk zijn we ook bezig met... Ik wil meer controle hebben over de reactie van de ander.
Oh ja, je zou het willen uitschrijven, ja, maar dan moet jij dat zeggen. Dan moet jij dat zeggen. Ja,
want het feit, ook wat jij daarnet zei, hè, van mijn heel voetbalploeg is daar in mijn hoofd bezig met... Ja, want die gaat dan zeggen en dan ga ik dat zeggen. Ja, we zijn daar veel te hard mee bezig. Dus ook controle willen hebben over de ander. En inderdaad, wat ook wel mooi is die relatie niet willen schaden. Ja, inderdaad, die relatie is ook superbelangrijk. Maar als er iets is waar we heel weinig tot geen invloed op hebben, dan is dat de ander wel. Of in ieder geval toch niet, dat is de reactie van de ander. Maar wel hoe dat jij het aanpakt. En met welke intentie dat jij het gesprek instapt.
Wat jij zegt is duidelijk en weet ik, maar dan heb ik toch nog zoiets. Van, hoe vind ik dan toch de moed, want ik loop er vaak rond, ik doe het vaak niet, hè, omwille van wat je... Ja. Hoe vind ik de moed, de energie, om toch op een constructieve manier... Alias, wat... Ja. Help me.
Ja, ik ga u helpen, maar ik ga nog één stapje terug. Hè. We gaan hem pakken, hè, Vera. Omdat ik vind het vooral belangrijk als we het weer hebben over doe het dan op die manier. Nee, we gaan eerst moeten zoeken van hoe kunnen we die stemmetjes, hoe kunnen we de volume van die stemmetjes in ons hoofd zachter zetten.
Ja.
Zodanig dat je zelf meer in control bent en inderdaad de hoe een vorm kunt geven. Hè. Want als we het hebben over... die stemmetjes, wat gebeurt er dan? We gaan het gesprek uitstellen, maar je zei, dan loop ik rond. Hè. En als we uitstellen, wat gebeurt er dan? Die boodschap komt veel te laat aan, op een veel later tijdstip, of zelfs niet, waardoor dat de kern van je boodschap volledig verloren gaat. Als ik aan mijn dochter zeg, ja, maar schatjes, jullie hebben vorige week zaterdag dat en dat en dat, ja, die pakken dat helemaal niet serieus op, hè, want ik heb op het moment dat het zich heeft voorgedaan helemaal niet, hè, helemaal geen actie ondernomen. Tweede is... Je loopt daarmee rond, je blijft ook wel wat gefrustreerd. Dus ik wil eigenlijk ook wel de luisteraar bewust maken met het effect van het gesprek niet te doen. Want je zit ergens wel met een bepaald gevoel, frustratie, irritatie, bezorgdheid. En door dat geen plek te geven, ga je eigenlijk verbaal en non-verbaal toch anders met die persoon om. En die gaat dat voelen.
Ja, en dat gaat ook groeien. Hè? Hoe meer dat je dat uitstelt...
Je lading groeit.
Hè? Dus in je buik, in ergens... Of bij mij is dat slaagt op mijn darmen, bij wijze van spreken. Iedereen heeft zo'n plek.
Ja.
door dat niet te voeren, blijft dat rommelen.
Blijft dat rommelen.
En dat kan groter worden, dat rommelen. Ja. Of alleen luider worden.
En dat heeft zeker impact op de relatie. Want zij voelen, er is iets, maar er wordt niks gezegd. Wat speelt er dan? Dus dan ontstaat wantrouwen. Terwijl je initiële intentie is, ik wil de relatie in de schade. En dan heb je iets wat ook mijn valkuil is geweest in het verleden, is dan gaat uiteindelijk alle moed bij elkaar rapen, het gesprek voeren. En dan begint je mij van alles te vertellen. En dan denk je, ik ga dat nog moeten vertellen. En dan nog, want ik wil die zeker niet kwetsen. En eigenlijk begin je dan gewoon te ratelen. Dus de kern van je boodschap komt gewoon totaal niet over.
Een van mijn specialiteiten, beginnen ratelen.
En dan denk ik, hou op, mensen. Want je gaat wel in gesprek met een volwassen individu. Dus die wil ik even laten binnenkomen. Ja, als dat plaatsvindt bij jou, beseft gewoon dat op het moment dat je het gesprek hebt, ook dat gaat invloed hebben. Want die andere denkt, wat ze er nu eigenlijk aan het zeggen? Is het nu goed? Is het niet goed? Wat is het nu eigenlijk? Is het zwart? Is het wit? Hè? Dus die effecten mogen we echt niet onderschatten van die stemmetjes in ons hoofd. En dat vraag ik dan vaak, hè, want als we dan zeggen, maar hoe doe je dat dan? Is even uit te zoomen. Hè? Want we bevinden ons in een bepaalde context, in een bedrijf. En wat ook invloed heeft op jouw gedrag als leider om feedback te geven of dat moeilijk gesprek te voeren, is hoe dat er vanuit je organisatie naar feedback wordt gekeken. In welke mate is uw leidinggevende, is de top, daar ook een voorbeeld van? In welke mate wordt dat ook gestimuleerd? Met andere woorden, hoe wordt er gekeken überhaupt naar feedback? Want als we feedback enkel gaan inzetten wanneer het niet goed gaat, believe me, dan gaan wij elkaar echt niet meer graag zien komen. Want dan zie je mij komen en denkt, shit, wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? Ja. Dus het gaat er eigenlijk om, hoe kun je het begrip van feedback, want dat is nu wat ik eruit haal, het moeilijke gesprek is, je wilt het gesprek aangaan, dus daar zit een stuk feedback in. Hoe kun je die perceptie verruimen? En het ook voor jezelf gemakkelijker maken door eerst eens te kijken van, geloof ik dat we feedback überhaupt nodig hebben om vooruit te geraken? Want het gaat eerlijk gezegd niet om jou als persoon. Hè? Want we hebben zoveel angst om die relatie te schaden. Dus we zitten eigenlijk zo wat geïsoleerd in een ballonnetje. En eigenlijk wil ik dat doorprikken en u uitdagen, of vooral ook uitnodigen om te kijken naar wat is eigenlijk het nut überhaupt om feedback te geven? En waarom zouden we dat nu wel doen?
Ja, maar als je in een organisatie zit waar dat is... Ik kan me voorstellen, in een organisatie, en ik heb verschillende klanten, gelukkig, en dat zijn eigenlijk vaak de zeer grote bedrijven, waar feedback toch wel geen vies woord meer is. Hè. Dat is al een hele goeie. Hè.
Ja, dat is super.
En waar dat het toch een beetje geïnstitutionaliseerd is, van we doen het elk kwartaal of whatever. Hè. Dus daar zit er een systeem al achter, dat is al knap. Maar als ik denk aan... Ja, ik durf toch wel denken in de KMO-sfeer dat dat ook wel leeft, maar bij heel veel bedrijven ook niet. Hè? Dat toch nog altijd een nette patat is, het woord feedback, die we rondgooien en die we vooral niet vastpakken.
Maar is het niet net dat? Feedback is een hete patat. Dat is eigenlijk al negatief geladen, hè? Want we geloven dat feedback... Ja.
Maar dat geloof is er toch wel.
Maar dat
geloof moet je eerst doorbreken, zeg je.
Dat wil ik doorbreken.
Ja.
Want maak er eens een lekkere patat van. Maak daar eens een vruchtbare patat van.
En hoe doe je dat? Hoe maken we een sausje
door?
En hoe
echt
maken we
het gesprek met elkaar aan te gaan. Ik nodig echt de zaakvoerders, de CEO, het leiderschapsteam, die nodig ik echt uit om daar eens bij stil te staan. Ik heb één bedrijf tegengekomen, geweldig, die zeiden van, zie, samenwerken en feedback is voor ons een strategische KPI. I love it. Dit hebben we nodig om samen deze wedstrijd te winnen.
Ja.
Ik vond het heerlijk toen...
En hoe zijn die daar gekomen?
Echt het gesprek te hebben. Dus die hebben dan teambuildings, die hebben dan business updates, waarbij dat ze uiteraard in kleine groepjes of in heel interactief en in co-creatie echt met elkaar het gesprek aangaan van, hey, als wij samen deze doelstellingen willen gaan bereiken, dus die visie, missie en die strategische doelen, maak daar een levend organisme van. Zodat iedereen weet, daar gaan we voor. Maar hoe gaan we daar geraken? En als daar dan het aspect feedback naar voren komt als zijnde van, hey, net als een coach die zijn een atleet coacht, elke keer als wij hier op kantoor komen, hebben wij met elkaar die relatie om elkaar beter te maken, om dat gemeenschappelijk doel te realiseren. Dus dat gemeenschappelijk doel is al een eerste dat ik zou willen inbrengen in dat hoofdje van, je hebt iets wat jullie verbindt, want het gaat niet om... ik geef jou persoonlijke feedback en ik kwets jou of ik wil jou kwetsen of omgekeerd. Nee, We zitten hier samen en ik heb jou nodig, beste medewerker, om dat doel te realiseren.
Ja.
Dat verandert al zo het beeld.
Ja, en ik vind het interessant dat je spreekt over een voetbalcoach. Want dat maakt voor mij het woord feedback al wat positiever. Want kijk, wat is een coach? Die geeft feedback aan zijn speler.
Waarom? Hè? En waarom geeft hij feedback?
Om die beter te maken. Hè? En vooral, dat wil niet zeggen dat dat een slechte speler is. Want ik hoor wel eens mensen bijvoorbeeld over coaching en wie heb je dan nog nodig en dit en dat. Ik zeg, kan Kevin De Bruyne voetballen? Ja. Heeft hij een coach? Ja. Ik bedoel, dat
de
is een van de beste hebben. Hè?
Dus
dat het, als je iemand feedback geeft, wil dat niet zeggen van, jij bent een slechte. Nee, jij bent een Kevin De Bruyne. En jij kunt, ik wil dat jij nog beter wordt dan wat je nu al bent.
Ja. Ja.
En dat we dan samen inderdaad de Champions League kunnen gaan winnen. Ja. Hè?
Maar voelde deze energie,
dat is
een totaal andere energie, is een totaal andere flow. Je hebt er zin in, je hebt er goesting in. Je zou bijna de vraag stellen, waar blijft mijn coach?
Ja.
Ik heb nu een week niemand gehoord, dat kan niet. Hè?
Ja, ja.
Dus dat is wel iets dat ik, het gaat er niet om van, we hebben hier onze vier stappen van feedback geven, en waarom doen we het niet? Je maakt in een organisatie echt mee deel uit van een systeem. En dat systeem, dus die context, hoort dat ergens op de een of andere manier wel mee te voeden en te ondersteunen. En uiteraard, als leidinggevende heb je daar ook echt een rol in te spelen.
Ja.
Al is het maar het ook te benoemen richting jouw leidinggevende of HR of het leadership team van hey, laten we feedback echt eens samen ontleden met onze teamleden en daar echt een strategisch onderdeel van te maken. En vooral ook, laten we feedback ook installeren om bepaald gedrag of resultaten die dat we zien en die goed zijn, om die te versterken. Maar in ieder geval, ga samen met je organisatie echt aan de slag om te zien hoe kan ik feedback ook als een versterkend gegeven inzetten. Dus dat je zoiets krijgt als versterkende en opbouwende feedback.
Ja.
Dan andere termen dan een moeilijk gesprek. Uiteraard is opbouwende feedback, is versterkende feedback iets fijner. En tegelijkertijd, als je centraal houdt van hey, dit is feedback die ons helpt en die jou helpt om te groeien als mens, als professional, maar ook als teamlead, dat is een totaal andere basisgedachte dan wanneer je het er volledig uithaalt en het gaat erom, dit is enkel de relatieleidinggevende medewerker.
Ja.
Of bijna heel persoonlijk gezien.
Ik zit toch nog een beetje met de... want feedback, positief, dat is super makkelijk, hè? Maar die negatief, hoe haal ik die stemmetjes, dat is bij mij super herkenbaar, hè? Die voetbalploeg met de kop. Wat kan ik doen op voorhand om die te... Om die zo iets minder te laten roepen. Hè? Want
wat zouden kunnen zeggen?
Over, hè?
Maar wat zouden kunnen zeggen? We hebben het daarnet gehad over de voetballers. We hebben het daarnet gehad over het feit dat de beste zelfs coaches hebben en feedback nodig hebben op het veld. Doe eens een poging. Wat zou een zinnetje kunnen zijn dat je zegt, maar als dat door mijn hoofd gaat, dan heb ik er wel zin in om dat gesprek te voeren.
Een zinnetje zou kunnen zijn dat... die in mijn hoofd een stemmetje zegt van door dat gesprek te voeren gaat er verbinding ontstaan.
Okay.
Want ik heb angst voor... daar heb ik het meest angst voor, denk ik. De afstand gaat... Of de relatie gaat verbreken misschien zelfs. Hè?
Ja.
Dus als ik de overtuiging zou kunnen hebben daardoor door dit gesprek gaat verbinding ontstaan. Als ik ook de overtuiging zou hebben van... Ik ga niet in de valkuil trappen. Hè, want ik weet dan van mezelf, ik heb het een beetje moeilijk met dat. Maar het is zo erg niet. Allee, ik haat mezelf dan, maar dat sterker dan mezelf, maar gewoon uit de angst. Maar het is zo erg niet. Ja. Dat moet ik niet zeggen, maar ik weet dat ik dat niet moet zeggen, maar ik zeg het vaak toch nog.
Ja.
En waar had ik de kracht om dat niet te doen? Hè, die stemmetjes positieve dingen laten zeggen... Rapper gezegd dan gedaan,
maar vooral,
denk ik wel.
Maar uiteraard. En daarom is het net een challenge. Dus ik denk als de context het al meer ondersteunt, dan wordt het al gemakkelijker. Je zei daarnet, versterkende feedback is gemakkelijk. Maar let's be honest, Vera, gebeurt veel te weinig op de werkvloer. Hè?
Ja,
want
waar.
Wat we dan doen, we komen voorbij, we zeggen, goed gedaan, merci voor vandaag, salut, tot morgen, complimenten, hè. Dat zijn holle begrippen. Dat zijn echt holle begrippen. Maar op het moment dat je effectief ook gewoon in een feedbackgesprek gaat connecteren met die medewerker en je geeft ook effectief de feiten en aan het gevolg daarvan welke benefits dat heeft en dat je daar ook echt ja, heel blij mee bent en dat dat vooral hetgeen is wat je wil blijven zien, dat heeft een totaal andere waarde. Dus daar train je ook je eigen spier van feedback. Dus als we enkel feedback, die hete patat waar je daarnet over sprak, enkel gaan inzetten wanneer het heel beladen is en wanneer dat die angst opspeelt, ja, dan blijft het een challenge. Dus begin al eens met een commitment aan jezelf te doen om regelmatig feedback te geven en ook versterkende feedback met dat modelletje dat je al kent. Ja?
Dat helpt me wel, ja, inderdaad. Dat is één. Een modelletje dat je zowel positief als constructief gebruikt. Ja, om het zo. Ja. Ja.
En het feedback geven, trek dat ook los van jou persoonlijk. En bekijk het als ik geef hier feedback vanuit mijn rol als leidinggevende. En als leidinggevende hoor ik die relatie in stand te houden met mijn medewerker. Maar heeft het belang van de taak ook wel een hoge waarde. Want uiteindelijk zijn we hier wel om een gemeenschappelijk doel te realiseren.
Ja, echt dus, die pet.
Echt wel je petje op te zetten van, ik ben hier als leidinggevende vanuit die gelijkwaardige positie om jou beter te maken. Want we moeten hier groeien en samen een gemeenschappelijk doel realiseren. Dus welke concrete tips wil ik delen? Denk eerst en vooral richting de bedrijfsleiders. Sta je zelf bewust stil bij feedback en in welke mate je bedrijf ook wel een context of een omgeving creëert voor je leidinggevende en je medewerkers om feedback in te zetten als een soort groeiaccelerator. Is dat zo? En als dat niet zo is, maak daar werk van. Ik geloof oprecht dat we vandaag de dag ons dat niet kunnen permitteren om in een wereld waar continue verandering is, zoveel ruis op de lijn aanwezig te laten, zoveel vertraging te laten op performance van individuen en teams. Maak verwachtingen ook helder. Wat ik heel mooi vind, is dat ook iemand is dat heeft geïntegreerd in zijn kennismakingsgesprekken met teamleden, maar ook elk jaar opnieuw, en soms regelmatiger zelfs, van ik ben hier als leider, ik ben jouw coach, ik ben jouw manager, ik ben uw leider. En doorheen deze journey ga ik jou ook regelmatig feedback geven. Want we hebben elkaar nodig, maar ik heb ook jouw feedback nodig.
Ja.
Dus we gaan dat ook echt als instrument inzetten. En dan ook heel concrete vragen stellen van, op welke manier ontvang jij graag feedback? Want dan krijg je een deel van de handleiding van de andere persoon te horen.
Ja, ja.
En dat kan super waardevol zijn. Want sommigen die vragen dan echt, alsjeblieft, geef mij meteen die feedback. Hè. Wacht niet tot onze volgende 1-op-1 gesprek. En anderen die zeggen, voor mij is het wel belangrijk dat dat feitelijk onderbouwd is. Maar in ieder geval, het gesprek daarover hebben, maakt al duidelijk vanaf het begin, feedback wordt hier ingezet als een soort groeiaccelerator of een groeiinstrument. Ja, blijf connectie bouwen, hè. Ook al mensen gaat die zeggen, ik heb een moeilijk gesprek. En op het moment dat we daar wat dieper op ingaan, dan kent die medewerker zelfs niet goed. Dan is het moeilijk om die relatie in stand te houden. Hè? Want dan,
en dan zeggen, blijf connectie bouwen. Dus doe regelmatig dingen, gezellig samen gaan eten of zo. Om zo toch ook het informele. Kan dat helpen om connectie te...
Nodig is. Probeer echt iets meer van die medewerker te weten te komen dan zijn naam en zijn rol en het takenpakket dat hij vandaag de dag uitvoert.
Ja.
Wie is die mens? Wat fascineert die persoon? Wat zijn zijn uitdagingen? Waar is hij heel goed in?
Ja.
Wat zijn zijn uitdagingen? Dat kan in allerlei vormen. Dus dat moet allemaal niet heel fancy en heel groot zijn.
Een kleine anekdote wil ik daar vertellen. Het is een KMO waar ik regelmatig kom. En daar hebben ze, als je aan de balie, aan de receptie komt, dan staat, je wordt hier ontvangen door die en die.
Mm.
En die houdt van dit. En het is even een korte beschrijving of haar lievelingskleur. Zo van die grappige dingen, waardoor dat je echt iets van... voor die persoon is dat denk ik leuk, maar als je dat in heel je organisatie zo... En misschien elk jaar dan een keer verandert en daar een oefening... Ja. Dat kwam heel warm over. En dat kan al helpen, denk ik, om zo te laten zien...
Dat is echt
zien
een mens achter de professional leren kennen. Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld van.
Een prachtige conversation starter dikwijls houden jij van paarden of zo? Ik zeg maar iets. Hè?
Dat haalt meteen al de druk van de ketel. Hè? Want dat is van, jij is ook maar een mens.
Ja.
Hè? We zitten hier niet in die verstandhouding en die hiërarchie die dan speelt.
Zowel bij de CEO als aan de receptie, dus bij elke medewerker is dat gedaan. Dat vind ik ook wel knap. Ja. Dus niet alleen die aan een bureau zitten. Elke medewerker heeft ergens zoiets, een plakkaatje in het bedrijf waar zijn naam staat en wat, zo'n paar dingetjes. Hè?
Super waardevol. Ik heb het ook al eens gezien. Ja, is heel mooi. Heel mooi voorbeeld. Ja, en speel kort op de bal. Hè.
Ja.
Speel gewoon kort op de bal. Hè. Niemand heeft daar baat bij. dat de feedback dagen, weken later en soms zelfs maanden later wordt gegeven. Dan pas schaadt je de relatie.
Ja, want inderdaad, dan zit je mijn buik al vol met rommel, omdat je dat zit heel... Vooral ook voor jezelf, hè. Ja. Want als je dikwijls is de ontlading na het gesprek... Ja, dan heb ik dat ook wel de ervaring. Als het dan gevoeld is, ben ik dan wel blij. Dan is er, en dan blijkt inderdaad die Nivea, wat ik allemaal heb zitten invullen voor een ander.
Ja.
Oh, ja. Dat is echt wel een valkuil voor mij. Ja.
Ja. Ja.
Dank je voor de tips. Kan er wel iets meer eigenlijk? Ja.
Voilà. Ik heb er nog één.
Oh, wauw.
Oppassen met favoritisme.
Ja.
Watch out. Dat je bepaalde mensen iets meer krediet geeft dan anderen, omwille van welke reden ook. Dat wordt gezien in die organisatie, dat wordt gevoeld. Je krijgt eigenlijk interne groepjes. Dat is echt iets heel, heel gevaarlijk. Dus zorg echt dat je niet vanuit jouw persoon, maar vanuit jouw rol als leider hierop interageert. En zet het echt in als een groeiinstrument voor iedereen gelijk, op dezelfde manier.
Dat favoritisme wil ik toch nog iets over... Want je hebt natuurlijk wel medewerkers die schitterend goed zijn.
Ja.
En een aantal anderen die... Dat is toch moeilijk om de sterspelers, zal ik maar zeggen, de Kevin De Bruynes, die meer aandacht... iets meer als een favoriet. Een persconferentie gaat dan altijd over Kevin De Bruyne. Ja. Terwijl dat er 10 andere spelers op de plein hebben gestaan. Hè. Hoe maak je... Dat vind ik wel een moeilijke zo. Je hebt er toch wel in elk bedrijf een paar sterspelers die ik kan me voorstellen als bedrijfslever.
Maar dat is prima, hè. Ik heb het vooral over dat je dan Kevin De Bruyne geen feedback geeft omdat hem al maanden goed gepresteerd heeft.
Ah, voilà, oké. Okay. Ja.
Nee, feedback is iets wat gewoon iedereen toebekomt en toebehoort en ga daar niet bepaalde mensen anders in behandelen of zo.
Ja.
Ik denk dat we hier nog heel veel over kunnen vertellen.
Nee, dankjewel.
Maar ik wil vooral
afstappen
van de hoe. Ga eens even kijken van hoe zou je er anders naar kunnen kijken? Hoe zou je het anders kunnen inrichten? En laat ons weten trouwens, beste luisteraar, of je zelf nog tips hebt. En of nog andere uitdagingen waar we mogelijk misschien wel aan kunnen helpen.
Fijn weer al. Leuke aflevering, vond ik zelf wel weer. Hopelijk de luisteraars ook. Tot de volgende allemaal.
Ja, dag.
Bedankt voor het luisteren naar Sense & Sense. We hopen dat je net zo hebt genoten van ons gesprek als wij dat deden. Heb je nieuwe inzichten gekregen waar je mee aan de slag wilt? Geweldig.
Hier zijn 3 dingen die je nu kunt doen. 1. Deel je inzichten met ons via LinkedIn. 2. Abonneer je op onze podcast. 3. Wil je na het beluisteren van deze podcast meteen hiermee aan de slag? Contacteer ons dan.
Een podcast maken doe je niet alleen. Glenn de Wilde en Anne-Alice de Schoenmaker zijn onze supporting angels voor alle moeilijke technische dingen.
Blijf geïnspireerd en blijf groeien.